Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, wees welkom op de stevige rots in de branding. Voor deze uitzending gaan we terug even in het nabije verleden. Ik bedoel naar de inhoud van een eerdere uitzending. En wel degelijk de eerste uitzending september 2012 met de benaming De Rots in de Branding. Toen kon u een uitleg horen over het waarom van deze titel, maar eigenlijk vooral naar de betekenis van de rots en de branding in de Bijbel. En deze uitleg laat ik even op jullie los. De rots in de branding betekent, volgens het woordenboek, iemand op wie je altijd kunt vertrouwen. Zo kunnen we lezen hoe Paulus schrijft in zijn eerste brief aan de Korintiërs. Broeders en zusters, ik wil graag dat u weet dat onze voorouders allemaal door de wolk werden beschermd en allemaal door de zee trokken. Dat ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. En ze aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde. En die rots was Christus, aldus de heilige Paulus. Dus Christus is als een rots die ons volgt, die met ons meegaat. In twee situaties heeft Mozes op een rots geslagen. De eerste maal gebeurde dat in Exodus bij de Horeb, in het gebied van Refidim. En Refidim betekent rustplaats, letterlijk een plek waar je tegen kunt aanleunen. Later sloeg Mozes opnieuw op de rots in het boek Numeri. Dit was in Kadesh, wat heilig betekent. Bij Kadesh zong het gehele volk het lied Spring op, o waterbron. Daarom verzorgen we onze muziek op Radio Maria. Maar wanneer dat levend water onvoldoende vloeit, stellen we rondom ons vast dat er weinig of geen nieuw leven ontstaat. De oorzaak van gebrek aan levend water ligt in de eerste plaats bij onszelf. In dat geval is het noodzakelijk om ons in gebed tot de Vader te wenden. Het levend water moet namelijk niet van anderen komen, maar uit de rots. In Johannes hoofdstuk 1, vers 42, lezen we de aanstelling van de leerlingen. Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes de Doper zei en Jezus gevolgd waren, was Andreas, de broer van Simon Petrus. Vlak daarna kwam hij zijn broer Simon tegen en hij zei tegen hem, wij hebben de Messias gevonden. En hij nam hem mee naar Jezus. Jezus keek Simon aan en zei, jij bent Simon de zoon van Johannes, maar voortaan zal je Kefas heten. Dit is Petrus, rots. Ook in Matteüs 16 lezen we hoe Jezus vroeg aan zijn leerlingen, een soort van moderne opiniepeiling. Eens vroeg Jezus zijn leerlingen, Wie zeggen de mensen dat ik ben? En de leerlingen noemden op Johannes de Doper, Elia, een van de profeten. Maar Jezus keek hen daarna aan en stelde de vraag waar het eigenlijk om ging. En wie ben ik volgens jullie? En Simon Petrus antwoordde: U bent de Messias, de Zoon van de levende God. En daarop zei Jezus tot hem: Gelukkig ben je, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En Jezus vervolgde: En ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. En Jezus verduidelijkte nog meer: Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. En al wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. De rots in de branding. De rots als symbool van iemand die je ten volle kunt vertrouwen. Christus en Petrus, de eerste bisschop van Rome, de paus. Zo zegt Jezus ook in Matteüs hoofdstuk 7. Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man die zijn huis bouwde op een rots. Toen begon het te regenen en de bergstromen zwollen en er staken stormen op en het huis van alle kanten werd belaagd. Het stortte niet in, want het was gefundeerd op een rots. En zo willen we allen ons leven proberen te bouwen met Gods hulp op die rots, die Christus is, en aan wie Hij de macht gaf op aarde, aan de rots Petrus en de apostelen en zijn opvolgers, de paus en bisschoppen in eenheid met Hem, de kerk. De paus vormt het blijvend en zichtbaar beginsel en het fundament voor de eenheid van de kerk. Een tweede woordje is het woordje branding. Dit is de plaats waar de golven botsen tegen de rots en steiler worden en overslaan. In Psalm 65 kan je lezen: U hebt met kracht de bergen vastgezet. U bent omgord met macht. U brengt tot bedaren het geraas van de zeeën, het gebulder van de golven, het tumult van de volken. En in Psalm 107: Ze riepen in hun angst tot de Heer. Hij leidde hen weg uit vele gevaren. Hij bracht de storm tot zwijgen. De golven gingen liggen. Het doet ons ook denken aan het verhaal waar Jezus in de boot tijdens een storm slaapt. Maar als de boot lijkt te gaan zinken en de apostelen zullen verdrinken, raken zij in paniek. Zo bang zijn zij dat ze schreeuwend naar Jezus toe gaan, alsof het Jezus schuld is dat ze gaan verdrinken. En heel brutaal eigenlijk zeggen ze tegen Jezus: Meester, stoort het u niet dat we vergaan? Meester, meester, we vergaan. Heer, red ons. Jezus staat in die woelige visserboot op en richt zich tot de winden en de golven. Het zijn slechts enkele woorden en hij hoeft ze maar één keer uit te spreken. Zwijg, wees stil. En plotseling gaat de wind liggen en in plaats van een woest brullende storm is er nu ineens een grote stilte. En Jezus klinkt dan teleurgesteld en zegt: Waarom zijn jullie zo bang? Hebben jullie nog geen geloof? Die golven zijn de wereld, de bekoringen van de wereld, de dreigingen van de wereld. En zo lezen we tijdens het laatste avondmaal een ontroerend afscheidstoespraak van Jezus. In Johannes: wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haten dan jullie. Ik bid voor hen, de apostelen. Ik ben al niet meer in de wereld. Ik ga naar u toe, Vader, maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, zodat zij één zijn zoals wij één zijn. En Jezus vervolgde: ik vraag niet dat u hen uit de wereld weg wilt nemen. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is waarheid. Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. En Paulus schrijft in Romeinen 12: broeders en zusters, u moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Maar het water die u hoort, is ook het symbool van ons doopsel. Door de doop sterf je als het ware van de oude mens en wordt herboren in de nieuwe mens. Je wordt herboren in Christus. En zo zijn alle sacramenten in de kerk onze hulpmiddelen. Ze zijn ook de middelen die we nodig hebben om te evangeliseren. En zo herkende u misschien in de jingle ook een melodie, de muziek van de film The Mission, de missie. Er moet worden geëvangeliseerd, een nieuwe evangelisatie. Daarvoor wil onze en jullie radio zich inzetten voor deze evangelisatie. We hebben jullie gebed brood nodig. En ook, het kan ook niet anders, ook financiële steun. Steun ons. Het gaat goed met Radio Maria, maar het moet zo blijven en verbeteren.
Voordat je bestond, kende hij je naam. Hij zag je elk moment en telde elke traan. Omdat hij van je hield, gaf hij zijn eigen zoon. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. Wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. Omdat hij van je houdt, gaf hij zijn eigen zoon. En nu is alles klaar, wanneer jij komt. Kom tot de Vader, kom zoals je bent. Heel je hart, al je pijn is bij hem bekend. De liefde die hij geeft, de woorden die hij spreekt, daarmee is alles klaar, wanneer jij komt. Wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. Omdat hij van je houdt, gaf hij zijn eigen zoon. En nu is alles klaar, wanneer jij komt. Kom tot de Vader, kom zoals je bent. Heel je hart, al je pijn is bij hem bekend. De liefde die hij geeft, de woorden die hij spreekt, daarmee is alles klaar wanneer jij komt. Kom tot de Vader, kom zoals je bent. Heel je hart, al je pijn is bij hem bekend. De liefde die hij geeft, de woorden die hij spreekt, daarmee is alles klaar wanneer jij komt. De liefde die hij geeft, de woorden die hij spreekt, hij wacht alleen nog maar totdat je komt.
Beste vrienden, een mooi artikel die eigenlijk heel goed past bij de vorige aansporing tot evangelisatie, of toch een belangrijk onderdeel vormt van deze evangelisatie, is het opnemen voor Christus en zijn evangelie. Veelal wordt onze godsdienst in de huidige samenleving, in de grote media, verzwegen of ook zeer regelmatig op de korrel genomen, soms terecht, of nog erger wordt ermee gespot. En de vraag kan en moet gesteld worden: laten wij christenen, katholieken, ons niet te veel doen? Zijn we soms niet te laks als onze godsdienst en Jezus door het slijk worden gehaald? Ook al is het humoristisch bedoeld, maar waar ligt de grens? En zo keer ik nog eens terug naar een artikel in 2012, geschreven door Ignace de Marel, naar aanleiding van een reeks artikels in het tijdschrift Knak. Wat hij schreef blijft actueel en is daarom ook zeer leerrijk voor ons, ook vandaag. Wat hij daarin schreef. Het kan ons helpen op een liefdevolle wijze te reageren en ons niet altijd terug te trekken wanneer ons geloof wordt besmeurd. Uiteraard vraagt dat steeds de begeleiding van de Heilige Geest. Jezus zegt ook ergens dat we de parels nu ook niet voor de zwijnen moeten gooien. Ik stel voor te luisteren naar wat Ignace de Marel toen schreef. Hij is godsdienstleraar en zetelde in het bestuur van de Evangelische Alliantie Vlaanderen.
Ignace de Marel reageerde in Focus Knak van 10 oktober 2012... op een artikel in de reeks Het Laatste Woord, met de bedoeling om de beroemde laatste woorden van grote figuren aan te halen. Daarin ging het over Jezus. De reeks is wel lichtelijk, vraagteken, ludiek bedoeld. Maar toch, er zat een wrange ondertoon in de tekst, vol cynisme en sarcasme. En het artikel schreeuwde om een reactie, reageert Ignace de Marel. Hij nam enkele punten die beschreven waren over Jezus op de korrel. Zoals de bewering dat de evangelieschrijvers Jezus nooit ontmoet zouden hebben, wat menig historicus de wenkbrauwen zal doen fronsen. Of hoe Jezus bijvoorbeeld een bastaardzoon werd genoemd, en de evangelies halfbakken biografieën. Kortom, de spot druipt er vanaf. Moet dat kunnen, ook bij een icoon zoals Jezus, vraagt Ignace de Marel zich af. Enkele mooie weerleggingen lees ik even voor. Als je ergens mee wil spotten, moet je best enige kennis van zaken hebben.
Als de evangelies halfbakken biografieën zijn, hoe is het dan te verklaren dat de Bijbel sinds mensenheugnis de absolute wereldrecordhouder is op gebied van verkoop en vertalen? Om een vergelijking te maken. De boeken van Harry Potter waren een ongezien wereldsucces. 450 miljoen exemplaren werden verkocht en ze werden in 69 talen vertaald. Van de Bijbel werden 2,5 miljard exemplaren verkocht en delen ervan zijn in 2426 talen vertaald. Zou minderwaardige literatuur 2000 jaar lang verkocht en gelezen worden? Elke Vlaamse schrijver zou een gat in de lucht springen als zijn romans 1000ste van de verkoopcijfers van de Bijbel zouden halen. En als zijn boeken binnen 2000 jaar überhaupt nog zouden gelezen worden. Bij de vele aanvallen op het christendom lijken mensen te vergeten dat het nog altijd bij verre de grootste godsdienst van de wereld is. Welk voordeel hebben sommigen erbij 2 miljard mensen te schofferen? Staat dat stoer en cool tegenwoordig? Sinds wanneer is elementair respect voor gelovigen en andersgelovigen afgeschaft? Jezus is een grote naam die met respect uitgesproken wordt tot ver buiten zijn eigen kerk. Ook moslims, hindoes en bijna alle humanisten hebben hoge waardering voor hem. Als ooit de titel morele wereldautoriteit nummer 1 zou uitgereikt worden, voor wie zou dat beter geplaatst zijn? En tegelijk lijkt het alsof zijn naam doodgezwegen wordt. Er hangt, nog het meest in de postchristelijke wereld, een soort taboe rond zijn naam. Zijn mensen heimelijk bang voor Jezus? Is hij te radicaal voor vandaag? Zijn we bang dat we in het licht van zijn hoge normen allemaal schuldig zouden bevonden worden? Is het daarom dat we hem tegenwoordig uit de publieke sfeer weren, terugdringen naar het privéleven en de kerk? En Ignace de Marel vervolgt: moet er met alles en iedereen kunnen gespot worden? Of is de verborgen strategie hierachter: alle heilige huisjes moeten omver? Dit wordt soms door mensen als een slogan gescandeerd. Maar meent iemand dit werkelijk? Geloof me vrij, niemand wil in een maatschappij leven waar niets meer heilig is. Waar het leven niet meer heilig is. Kinderen, seksualiteit, schoonheid, vrijheid, de rechten van de mens. Als dat niet meer heilig is, dan zijn Marc Dutroux en Ronald Jansen eerzame burgers zoals u en ik. Waar niets meer heilig is, is niemand meer veilig. Deze discussie is natuurlijk niet nieuw. In zulke context wordt meestal een beroep gedaan op de vrije meningsuiting. Maar kan iemand mij uitleggen, vervolgt auteur Ignace de Marel, of het hier gaat om een recht op vrije meningsuiting of een recht op het uiten van beledigingen? Dat laatste staat bij mijn weten niet in het Verdrag van de Rechten van de Mens. Als sommige schrijvers menen dat alle heilige huisjes afgebroken moeten worden, wat zouden ze ervan denken als anderen de heilige huisjes van vrije meningsuiting en persvrijheid zouden slopen? Wat denk je? Zou Jezus tegen spot kunnen? Tijdens zijn leven op aarde heeft Jezus ruim zijn portie daarvan gehad. Zijn eigen familie zei bijvoorbeeld dat hij niet bij zijn zinnen was. Marcus hoofdstuk 3, 21. De schriftgeleerden zeiden dat hij bezeten was. Zijn dorpsgenoten namen aanstoot aan hem. De schriftgeleerden zeiden dat hij God belasterde. Matteüs hoofdstuk 9, 3. Ze lachten hem uit. Ze noemden hem een vraatzuchtig mens en een wijndrinker, een vriend van tollenaars en zondaars. Matteüs hoofdstuk 11. Jezus bleef merkwaardig kalm onder deze aantijgingen. Niet één keer heeft hij teruggescholden of zich verdedigd. Hij had zeker een brede rug en sterke schouders. Hij leerde zelf dat we de rechterwang, ook moeten toekeren. Maar of dat een vrijbrief is om onophoudelijk op zijn rechterwang te blijven slaan, erg nobel en eervol is het niet. En Ignace de Marel vervolgde: Jezus blijft in alle opzichten een man buiten categorie, een man die in geen hokje past, soms tot onze frustratie. Hij blijft intrigeren en sommigen irriteren. Ondanks gruwelijke vervolgingen, miljoenen christenen hebben hun leven gegeven, gaan zijn volgelingen door. Met kop en schouders steekt hij boven ons allemaal uit. Juister gezegd, we komen niet eens tot aan zijn enkels. En tot slot een ander interessant gegeven van zijn laatste woorden. Terwijl ze Jezus aan het kruis in zijn doodstrijd bespotten, zei Jezus: Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. Ik zie het velen hem niet nadoen, en ik geloof echt dat hij dat meende. Tot zover een stuk uit deze getuigenis van Ignace de Marel, godsdienstleraar en auteur, als reactie op een spottend artikel over Jezus in Focus Knak. Stof genoeg om over na te denken. Maar vooral, ik zou zeggen, een soort bagage om op te pikken en waarmee we ons kunnen verweren en durven spreken, maar steeds de waarheid met de liefde, de een niet ten koste van de andere. En we gaan even luisteren naar Herman Brood, Nooit, Nee, Nooit.
God is machtig, hij kan van alles. Ja, tenminste, dat denk je dan. Toch is er iets, al klinkt dat raar, toch is er iets wat hij niet kan. Zul je zeggen, nou wat is dat dan? Ja, dat wil ik wel eens weten. Wat is dat dan wat hij niet kan? Nou, hij kan je niet vergeten. Nooit, nee, nooit. Nee, nooit vergeet hij jou. Nooit, nee, nooit. Als je toch eens weten zou. Je bent zijn kind, hij heeft jou gemaakt. Er is niets in de wereld dat zijn hart zo raakt als jij. En hij vergeet jou nooit. Nee, nooit vergeet hij jou. Nooit, nee, nooit. Als je toch eens weten zou. Nooit vergeet hij jou. God is machtig, hij kan van alles. Hij maakte bijvoorbeeld de zon, de maan. En niet te vergeten alle planeten en de sterren die aan de hemel staan. Hij maakte de muis, de olifant, de Zuid-Chinese grasparkiet. Hij maakte vulkanen en bergen bananen. Maar jou vergeten, dat kan hij niet. Nooit, nee, nooit. Nee, nooit vergeet hij jou. Nooit, nee, nooit. Als je toch eens weten zou. Je bent zijn kind, hij heeft jou gemaakt. Er is niets in de wereld dat zijn hart zo raakt als jij. En hij vergeet jou nooit. Nee, nooit vergeet hij jou. Nooit, nee, nooit. Als je toch eens weten zou. Nooit vergeet hij jou. Nooit.
vergeet hij jou nooit, nee nooit. Als je toch eens weten zou, je bent zijn kind, hij heeft jou gemaakt. Er is niets in de wereld wat zijn hart zo raakt als jij. En hij vergeet jou nooit, nee nooit vergeet hij jou nooit, nee nooit. Als je toch eens weten zou. Nooit vergeet hij jou, nee nooit.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste vrienden, we hadden het over hoe de samenleving en voornamelijk via de media onze godsdienst op de korrel kan nemen. Maar, ik zei het, soms is het ook terecht. Denken we aan de vele misbruiken die een zware stempel drukken op onze kerk. Gelukkig, zowel met paus Benedictus XVI en onze huidige paus Franciscus, wordt krachtdadig opgetreden. Natuurlijk moet er altijd zeer voorzichtig omgegaan worden met al deze ernstige gevallen. Ook zijn er foutieve beschuldigingen gebeurd, waarbij en soms jaren later de beschuldigde priester totaal onschuldig was. Zo onlangs gebeurde dit met de Australische kardinaal Pell, die zelfs iets meer dan een jaar in gevangenschap zat, en nu onlangs werd ontvangen door paus Franciscus. Zo verscheen op de website Aletea enkele jaren geleden een open brief van een pater missionaris, Salesiaan, Martin Lasarte. Ik vermoed rond de 50 jaar. Hij had het zeer moeilijk met de wijze hoe de grote media omgaat met deze feiten. Voornamelijk op een weinig objectieve wijze, maar vooral uiteindelijk uit een anti-katholieke houding. Het wordt alsof er enkel maar priesters, die deze zware misdraden hebben gepleegd, rondlopen in de kerk. Het was een brief die hij schreef naar de New York Times, maar deze krant heeft het nooit gepubliceerd. Maar dezelfde brief werd overgenomen door de Argentijnse website Enfoques Positivos enkele dagen later. En op korte tijd kende het via internet een fenomenale verspreiding onder de Spaans sprekenden. En het werd dan ook vertaald in het Engels met eenzelfde effect onder de Engelstaligen. Ik stel voor jullie deze brief voor te lezen in een vrije vertaling. Het is gericht aan een journalist. Beste broeder journalist, ik ben een eenvoudige katholieke priester. Ik ben gelukkig en fier met mijn roeping. Reeds 20 jaar woon ik als missionaris hier in Angola. Ik stel vast hoe in de vele media en vooral in jullie journaal het thema van de pedofiele priester steeds maar wordt heropgeroepen door steeds opnieuw op een ziekelijke manier hun leven te gaan uitpluizen in het verleden. Sommigen doen wel aan evenwichtige, goed overwogen journalistiek, maar anderen zijn vol vooroordelen en zelfs haat. Natuurlijk zijn deze misdaden allemaal zeer laakbare, verwerpelijke feiten. En ik voel in mij dan ook een grote droefheid voor al het enorme kwaad, bedreven door personen die juist teken hadden moeten zijn van de liefde van God, maar die als een dolk waren in het leven van onschuldigen. Er bestaan geen woorden om deze handelingen te rechtvaardigen.
Er bestaat ook geen twijfel dat de kerk steeds aan de kant moet staan van deze zwakken. Daarom moeten alle maatregelen ter preventie en bescherming van de waardigheid van de kinderen een absolute prioriteit vormen. En pater Martin Lasarte vervolgde in zijn schrijven aan de journalisten van de New York Times: maar het is zo verrassend om zo weinig nieuws te vernemen over de duizenden priesters die hun leven offeren en geen moeite getroosten voor de zorg aan miljoenen kinderen, volwassenen en de meest noodlijdenden in de vier hoeken van de wereld. Ik vermoed dat de New York Times niet veel geïnteresseerd is om het volgende te vernemen: hoe ik in 2002 zoveel uitgehongerde kinderen heb moeten wegbrengen tussen Kangumbe en Luena langs ondermijnde wegen ten gevolge van de oorlog in Angola. Want de regering kon het niet doen en de NGO's mochten niet. Hoe ik tientallen dode kinderen heb moeten begraven op de vlucht ten gevolge van deze oorlog. Zo hebben wij het leven kunnen redden met het uitdelen van voedsel en zaden aan duizenden personen in Mexico, dankzij het enigste gezondheidscentrum in een gebied van 90.000 vierkante meter. Zo konden we door onderwijs en scholen de afgelopen 10 jaar meer dan 110.000 kinderen helpen. Of hoe we met andere priesters 15.000 personen geholpen hebben in de guerrillakampen nadat ze hun wapens hadden ingeleverd, want het voedsel van de regering en de UNO kwam maar niet af. Dat nieuws schijnt allemaal niet interessant te zijn. Ook dit schijnt geen interessant nieuws te zijn over een priester van 75 jaar, pater Roberto, die de stad Luanda doorloopt om er de kinderen te verzorgen, ze te brengen naar een pleeggezin, zodat ze zouden ontgiftigd worden van de benzine die ze inslikten om te kunnen overleven als vuurspuwers. Ook de alfabetisering van honderden gevangenen vormt geen interessante informatie. Of het nieuws over andere priesters zoals pater Stefan, die jeugdherbergen inricht als opvang voor mishandelde, geslagen en zelfs verkrachte jongeren. Of het nieuws over pater Mayato, 80 jaar, die de huizen gaat bezoeken waar armen leven en waar hij aan elkeen, de zieken en wanhopigen, hulp en troost biedt. Of hoe meer dan 60.000 op de 400.000 priesters en religieuzen hun land en familie hebben verlaten om hun broeders en zusters bij te staan in de leproserie, in de ziekenhuizen, in de vluchtelingenkampen, in de weeshuizen van kinderen beschuldigd van hekserij, of wiens ouders zijn gestorven door aids, in de scholen voor de meest armen, in de opvangcentra van seropositieven, enzovoort. Dat alles biedt geen groot nieuws om te vermelden. Of zij, die gans hun leven werkzaam zijn in parochies en missies om mensen te motiveren om beter te leven en vooral om te beminnen. En de pater Salesiaan vervolgt in zijn open brief: dit vormt ook al geen nieuws, namelijk dat mijn vriend pater Marc Aurel, om kinderen te redden tijdens de oorlog in Angola, hen transporteerde van Kalulo naar Dondo en bij terugkeren van zijn missie werd doodgeschoten. Of hoe pater François met 5 catechisten in een accident overleed op weg naar een verafgelegen landelijke regio om er de mensen te helpen. Of hoe tientallen missionarissen in Angola overleden door malaria ten gevolge van het ontbreken van de nodige sanitaire voorzieningen. of hoe anderen op een mijn stapten op weg naar hun gelovigen. Op het kerkhof van Kalulo bevinden zich de graven van de eerste priesters die in deze regio toekwamen. Niemand werd ouder dan 40 jaar. Het volgen van een normale priester tijdens zijn dagelijks werk, tussen de moeilijkheden en vreugden, zijn leven gevend zonder hoorbaarheid, in dienst van de gemeenschap, dat vormt geen nieuws. En de pater schrijft wel, het is niet dat wij op zoek gaan met de bedoeling om informatie te maken, maar gewoon om het goede nieuws te brengen. Dat goede nieuws dat zonder geluid begonnen is in de nacht van Pasen. En hij schrijft heel mooi, een heel mooie vergelijking. Een boom die valt, maakt meer geluid dan 1000 bomen die groeien. En pater Martin Lasarte herhaalt dat hij zeker niet die misbruikfeiten wil verontschuldigen. En hij schrijft verder, een priester is geen held. Hij is een normale man die met zijn menselijke natuur zoekt om Jezus te volgen en hem in zijn broeders te dienen. Zo schuilt er ook in iedere mens ook ellende en zwakheden. Maar ook in iedere mens schuilt er een schoonheid en grootsheid. Op een obsessieve en vervolgende wijze blijven insisteren op een pijnlijk thema, waarbij men het zicht van het gehele werk verliest, creëert beledigende cartoons over het katholieke priesterschap. En ik voel me daarbij beledigd. En de pater besluit, ik vraag u enkel, vriend journalist, om de waarheid te zoeken, het goede en het schone. Zo zal je in waardigheid groeien in je beroep. In eenheid met Christus, pater Martin Lasarte.
Beste luisteraars, ik zou willen eindigen met totaal iets anders. Een bijzondere gebeurtenis. En daarvoor gaan we naar de Verenigde Staten. Een heel bijzonder verhaal van september 2014. Jullie horen even een nieuwsbericht op Fox News en ABC News.
Well, the medical community is calling it a divine miracle. Florida mother Ruby Grappera suffered major complications after a routine C-section. Her heart stopped beating for 45 minutes, and then the impossible happened.
Een onverklaarbare gebeurtenis vond plaats in het Boca Raton Hospital in Florida op 23 september 2014. Het hart van de 40-jarige mevrouw Ruby Graupera Casimiro was opgehouden te kloppen gedurende 45 minuten na de geboorte van een dochtertje via keizersnede. Dokter-gynaecoloog Michael Fleischer vertelde hoe alles verliep zonder problemen. Hij was daarna andere patiënten gaan bezoeken, maar 15 minuten later werd hij plots teruggeroepen omdat moeder Ruby gestopt was met ademen.
Everything went very, very well. The baby was delivered. I handed the baby off. I finished everything. The baby was born. Everything was fine. I actually left to go see other patients. And about 15 minutes later is when I heard overhead that they were calling me back to the operating room. She actually stopped breathing.
En een ploeg van 12 artsen en verpleegsters slaagden er niet in om de moeder te reanimeren gedurende 2 uren. De man van Ruby, haar moeder en zus waren oververmand van verdriet en de artsen stonden op het punt de familie in te lichten dat er geen hoop meer was om te overleven. De hartstilstand was het gevolg van een vruchtwaterembolie, waarbij dus vruchtwater in de bloedbaan van de moeder stroomt met een allergische reactie tot gevolg wat zeer fataal kan aflopen. 2 uur daarna stopte het hart te kloppen en zoals reeds vermeld lukte de reanimatie nog niet na 45 minuten. Dr. Michael Fleischer bracht dan even de familie binnen in de reanimatiekamer voor afscheid en verpleegster Julie Ewing begeleidde dan de familie naar een plaats ernaast. De moeder van Ruby riep allen op tot gebed. Samen hielden ze elkaars handen vast en begonnen te bidden.
The family had come in and they had said their goodbyes and one of the nurses came out of the OR and said, "Don't stop praying, her heart has started to beat on its own."
En verpleegster Julie getuigde hoe dan plots een andere verpleegster uit de reanimatiekamer kwam en hen toeriep, "Bid verder, het hart begint weer te kloppen." En zij verklaarde zonder twijfel verder, "Het is een mirakel van God, het is een verhoord gebed. We waren er allemaal getuigen van." Toen moeder Ruby dan wakker kwam, dacht ze dat de keizersnede pas voorbij was. En ze zag dan haar familie wenen en besefte toen pas wat er gebeurd was. Maar dan vertelde mama Ruby iets heel bijzonders.
I remember seeing a spiritual being who I believe was my dad. I remember the light behind him and it's peaceful. I mean, there's nothing to be afraid of. And, you know, that's when I understood, you're not going to stay here. You're not, this is just a little bit, you're going to go back. It's not your time.
Moeder Ruby had dus een bijna doodervaring waarbij ze haar overleden vader zag, omringd door licht. En ze zegt het was vredevol en zeker niet angstaanjagend. Ze verstond zeer duidelijk dat haar uur nog niet gekomen was en dat ze terug moest naar de aarde. Het personeel spreekt uiteindelijk van een tweede wonder, namelijk dat de mama niets heeft overgehouden van deze 45 minuten zonder hartslag, geen neurologische gevolgen, zelfs geen trauma's ten gevolge van de zware druk op de borstkas. Na enkele dagen was ze weer thuis. En ze is later, met het dochtertje Taylee,
op bezoek gekomen naar het ziekenhuis met de woorden: God zette de juiste personen op de juiste plaats. Waarom ik deze kans heb gekregen, weet ik niet, maar ik ben er zeer dankbaar voor. En arts Shedi Lufti besluit nog. Er was inderdaad geen polsslag meer, geen bloeddruk en geen ademhaling meer. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Allen hier geloven in ten minste een soort van goddelijke tussenkomst.
En beste vrienden, als we de datum nog eens bekijken van de genezing, en sommigen hebben het misschien al opgemerkt, 23 september, feest van de heilige Pater Pio. Give thanks to the Lord. En met dit lied neem ik afscheid en dank voor het luisteren. U hoort ook nog even de arts.
There was no pulse, no blood pressure, and the patient was not breathing on her own. I've never seen myself. The whole family and a big majority of the medical team believe this were, there was at least some kind of divine intervention.
Give thanks to the Lord, for his love is everlasting. Give thanks to the Lord, for his love is everlasting. They who sail on the sea in ships, they who trade across deep waters, these have seen our world of the Lord and his wonders in the deep. Give thanks to the Lord, for his love is everlasting. Give thanks to the Lord, for his love is everlasting. His command raised up the storm wind, which tossed its waves. On high they mounted up, and then they sank into the valley of the sea. And their hearts did melt within. Give thanks to the Lord, for his love is everlasting. Give thanks to the Lord, for his love is everlasting. Cried out to the Lord in their distress, and from their fear our Lord has rescued them. He hushed the storm into a gentle everlasting.